Goedemorgen. Hallo. Het is tijd voor het kindermoment. Maar voordat ik eraan begin, ja, ik heb een gat in mijn mond, trek het u niet aan. Er is een tand getrokken. Ja. Het komt allemaal in orde. Oké. Okay. David liet mij weten dat het vandaag Wereldvluchtelingendag is, of Vluchtelingenzondag. Dus ik dacht, we zullen daar met de kinderen eens over nadenken. Maar wat is een vluchteling eigenlijk? Is er iemand van de kinderen die weet wat een vluchteling is? Ja, iemand die vlucht uit zijn land. Iemand die daar zo snel mogelijk weggaat door oorlog of honger of politiek of wat dan ook. Kennen jullie vluchtelingen? Ken jij een vluchteling? Dat is een moeilijke vraag. Nee, dat kan goed zijn dat jij er geen kent. Van de volwassenen. Zijn er onder jullie die vluchtelingen kennen, persoonlijk? Ja. Ik zie een paar mensen hun handen opsteken. Sommige vluchtelingen daarvan zijn christenen. Die moeten hun land verlaten omdat ze christen zijn en omdat de mensen rondom hen dat niet oké vinden. En dan ben ik altijd blij dat ik in België woon, waar ik gewoon naar de kerk kan komen op zondag en niet bang moet zijn dat ik christen ben. En een aantal liedjes gaan daarover, dat zelfs als het oorlog is, zowel voor ons als voor de vluchtelingen die christen zijn, maar ook de vluchtelingen die geen christen zijn, dat we niet bang hoeven zijn, want God is bij ons. En daar gaan de eerste twee liedjes over. Want we gaan met de kinderen 5 liederen zingen, dus we gaan veel zingen vandaag. De eerste 2 liedjes gaan erover dat we niet bang hoeven zijn en dat we niet alleen zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van ons. Niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. Ik ben nooit alleen, nooit alleen, want Hij is bij mij. Ik ben nooit alleen, want Jezus woont in mijn hart.
We zijn nooit alleen. De vluchtelingen zijn nooit alleen. En heel vaak zijn er onder de vluchtelingen ook kinderen, zoals jullie. Kleinere kinderen, grotere kinderen, bijna tieners, tieners zoals er daar zitten. Sommigen zijn hun ouders kwijt, anderen gelukkig niet. En dan komen die wel eens in jullie klas terecht. Misschien is dat op dit moment nog niet zo, maar dat kan in de toekomst wel zo zijn. De kinderen spreken soms de taal niet, hebben heel veel moeite om vrienden te maken. En Jezus leert ons dat het belangrijk is dat we naar elkaar omzien en dat we voor elkaar zorgen. En dat we vrienden zijn voor elkaar, dat we er zijn voor elkaar. En je bent nooit te klein om een vriend te zijn.
En omdat wij nu broeders en zusters vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer, als u de grote dag ziet naderen. Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Amen. Zo, ik denk dat het nu het woord is aan Eddie.
Dankjewel, Jan. Om terug te komen op de vraag of dat we vluchtelingen kennen. Ja, ik ken persoonlijk ook vluchtelingen. Sommigen zijn daar van Venezuela. En ze hebben asiel aangevraagd in België. En dat was een half jaar of zo geleden. En het werd hen geweigerd. En dus eigenlijk moesten ze terug naar Venezuela. En toen waren er problemen in dat land. En mochten ze blijven. Dus die zitten nu in onze kerk in Gent. We hebben een gemengde gemeente daar. Van Vlamingen en mensen van Latijns-Amerika. Dus al onze diensten zijn in twee talen, in het Spaans en in het Nederlands. We hebben ook een paar mensen van Brazilië. Maar zover zijn we nog niet dat we in drie talen gaan. Twee talen is al meer dan genoeg. Was Jezus een vluchteling? Sommigen zouden zeggen van wel. Een van de kenmerken van een vluchteling is dat hij om de een of andere reden verworpen is in zijn eigen land. En Jezus was inderdaad verworpen door zijn landgenoten. Maar hij heeft niet gevlucht. Jezus is niet gevlucht. Misschien had hij het voorrecht niet om te vluchten. Maar hij wou niet vluchten. Want hij had iets anders te doen. En daarom hebben wij dat kruis, dat hier zo prominent hangt in de pottenbakker, een groot kruis. Het kruis in de tijd van Jezus was meer dan 100 kilo. 130 kilo. Kun je je voorstellen dat Jezus dat moest dragen? Ik vind 50 kilo al zwaar. Goed, we gaan een beetje nadenken over het kruis van Jezus. Waarom was hij dan geen vluchteling? Waarom is hij niet gevlucht? En we gaan lezen uit Matteüs 27. Er zijn vier verhalen in de vier evangeliën over het lijden, het sterven van Jezus. En we gaan nu focuseren op het ene relaas van Matteüs. Matteüs hoofdstuk 27 vanaf vers 35. Dus als jullie je Bijbels bij je hebben, we gaan regelmatig terugverwijzen naar die passage. Matthäus 27 vanaf vers 35. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht die luidde: dit is Jezus, de koning der Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd. De een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpten hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani, dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen, laten we eerst kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën. En de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt. Na Jezus' opstanding kwamen ze uit de graven, hingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: hij was werkelijk Gods zoon. Vele vrouwen die Jezus vanaf Galilea gevolgd waren om voor hem te zorgen, stonden van een afstand toe te kijken. Onder hen bevonden zich Maria uit Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van de zonen van Zebedeus. De kruisiging van Jezus. Een drama. Ik heb zo net die boek gelezen van Samson, noemt The Tombland. Dat is een kadet van 800 bladzijden. En dat is een goed drama. Allee, goed, het is te zeggen. Het is gesitueerd in Engeland, in Norwich. En in die tijd, Norwich was de tweede grootste stad van Engeland. Het is gesitueerd in de zomer van 1549.
Misschien dat ik het hier goed doe. Hè?
Ja. En in die tijd, in die zomer, waren er heel wat opstanden over gans Engeland van de armere bevolking, de gewone mensen, die kwamen in opstand tegen de machthebbers van Engeland. En dat was overal, dus ook in Norwich. In Norwich was de grootste rebellie, zou je kunnen zeggen. En als gevolg daarvan, want jammer genoeg, dat hangt een beetje vanaf, hebben dus de gewone mensen niet gewonnen. zijn de rijken, de machthebbers hebben toen gewonnen. De commons, je hebt dat nu nog altijd, als je Engeland een beetje volgt nu met de Brexit, heb je nog altijd de commons en de lords in Engeland. Dus de commons, dat waren de gewone mensen. En nu zijn die wel aan de macht, maar toen niet. 500 jaar geleden was dat omgekeerd. En dus zij hebben verloren. En daarom waren er ook wel wat executies. En je ziet daarop, ik weet niet of je het kunt zien, het is een beetje moeilijk om te zien, maar je ziet daar een man die opgehangen werd. Dus toen kon je worden opgehangen, of je kon worden gevierendeeld. En er waren nogal van die vreselijke manieren om mensen dood te maken. Echt vreselijk. Het verhaal is een novelle. Sanson heeft zich gebaseerd op historische feiten die inderdaad gebeurd zijn in het jaar 1549. Maar hij heeft daar bijgevoegd, anders zou hij niet aan zijn 800 bladzijden geraakt zijn, heeft hij daar dus toch een stuk fictie bijgedaan. Er is onder andere een moord dat het hoofdpersonage moet oplossen. En de oplossing van die moord, die komt pas op bladzijde 711. Dus je moet wachten. Dus je wordt in spanning gehouden. Dat is typisch voor een goede novelle. Je wordt in spanning gehouden tot helemaal op het einde. En dan komt alles aan het licht. Nu, waarom zeg ik dat? Kun je dat vergelijken met een ander drama? In Israël, Jeruzalem, 2000 jaar geleden, waar er ook opstanden waren, rebellie, van de Zeloten, noemden die dat dan. En die kwamen in opstand tegen de Romeinen. En er waren ook heel wat executies. Ik denk niet dat ze toen al mensen hingen van een galg. Maar wat de Romeinen deden, was meer, kwam meer voor, meer routine. En dat was kruisiging. Okay. Kunnen we die twee vergelijken? In zekere zin wel, in andere zin niet. Want de kruisiging van Jezus is oneindig veel belangrijker dan dat verhaal uit de 16e eeuw. Oneindig veel belangrijker, omdat het een eeuwigheidsbetekenis geeft. Dat kruis hier is meer dan een symbool. Het heeft eeuwigheidsbetekenis. En hopelijk gaan we daar wat dieper kunnen op ingaan nu. Het verhaal dat we lezen in Matthäus is ook geen fictie. Het is historisch betrouwbaar. Er is niks van fictie aan vast. Maar er zijn wel vier verschillende evangeliën. En niet elke schrijver, Matthäus, Lucas, Marcus, Johannes, schrijft hetzelfde. Er zijn veranderingen hier en daar. Ze komen in grote lijnen overeen, maar sommige evangelisten vinden dat ze nadruk moeten leggen op dit en op dat. Dus we gaan zien dat Matthäus, zijnde een heel goede schrijver, legt de nadruk op bepaalde dingen. De kruising is ook een mysterie. Er is ook een plot, zo'n beetje gelijk een detectieve verhaal. En dat is iets moeilijker om te ontdekken. Waarom moest Jezus eigenlijk sterven? Hij is niet gevlucht. Maar waarom? Waarom is dat zo belangrijk voor ons, christenen, dat we er zelfs een kruisteken in onze kerk voor plaatsen? En sommige mensen, ik weet niet of dat er mensen hier zijn die een kruistekentje dragen. Waarom is dat zo belangrijk voor ons geworden? Ik weet niet of je Michael Green kent. Dat is een Engelse theoloog. Jammer genoeg is hij dit jaar overleden. Hij is in de 80 jaar geworden. Maar Michael Green heeft het volgende gezegd. Jezus dood is de bekendste dood aller tijden. Nooit heeft er iemand zoveel, of is er zoveel geschreven over iemands dood, als over de dood van Jezus. Maar we moeten ons wel afvragen, waarom is dat eigenlijk zo? Waarom is die dood zo ontzettend belangrijk voor ons christenen? Dus, we gaan een keer een beetje terug. en de kenmerken van een goed drama proberen te ontrafelen. Ten eerste heb je de gebeurtenissen zelf. De naakte feiten. Dat is er gebeurd, punt uit. Okay? Ten tweede heb je altijd interpretatie van deze feiten. En we zien dat Matthäus heeft bepaalde aanwijzingen. Wat er precies is gebeurd, waarom dat die dingen zijn gebeurd, enzovoort. En het derde element in een goed drama is de ontrafeling van een mysterie. Er is iets dat toch niet zo goed bekend is, dat een beetje moeilijk is om te ontdekken, maar voor wie ogen heeft om te zien, zegt Jezus, die kan het zien. Maar je moet wel ogen hebben. Oké, dus die drie punten gaan we nu proberen toe te passen op de kruisiging, het verhaal van Matthäus in de Bijbel. Dus ten eerste het beoordelen van de historische feiten rondom de kruisiging van Jezus. En daar, om dat goed te kunnen zien, want dat is een kwestie van zien, heb je een goede bril nodig. Oké? En hier zie je een roze bril. Dat zijn de optimisten. Die zien alles roze, die zien die werkelijkheid roze. Maar je kunt ook een zwarte bril op hebben, dat zijn de pessimisten. Oké? Dus je moet wel opletten welke bril je op hebt. En voor om de feiten goed te constateren, is het belangrijk dat er ooggetuigen zijn. Ja? Dus hier zie je een foto van een kruisiging in 2006. Het is een show, het is niet echt, gelukkig. Maar de mensen in de Filipijnen, die zijn daar tamelijk bekend voor, om dus bijna echt te kruisigingen. Het is bijna echt, ik denk dat er ook wel bloed vloeit hier en daar. Zijn er hier mensen van de Filipijnen die dat kunnen beamen? Dus dat is tamelijk serieus daar. Oké? Maar ooggetuigen zijn belangrijk. Mensen die het gezien hebben. Nu, maken zijn de ooggetuigen volgens Matthäus. Er zijn de verschillende. En je vindt die in de tekst. Ga ze vlug eens overlopen. De soldaten natuurlijk. De soldaten van de stadhouder Pontius Pilatus. Je hebt de twee misdadigers. Eén aan de linker en één aan de rechterkant. Die waren ook ooggetuigen. Je hebt voorbijgangers. Je hebt de priesters, overpriesters, schriftgeleerde oudsten, farizeeën. Dan zegt Matthäus, zij die erbij stonden. Dus er waren heel veel ooggetuigen. En dan, iets speciaals, je had Centurio, de hoofdman over 100. Met zijn bewakers. En dan tot slot had je veel vrouwen. Heel veel vrouwen. Wie is er niet vermeld? Wie mis je uit gans die lijst? Die je denkt, die zou dat toch moeten geweest zijn, of die was er toch? De moeder van Jezus. En inderdaad, in heel veel films, onder andere The Passion of the Christ, die je onlangs hebt gezien, zie je dat de moeder van Jezus heel prominent voorkomt. Ook in verschillende schilderijen van de kruisiging. Die moeder van Jezus staat centraal. Nochtans, hier in Matthäus wordt ze niet vermeld. Wel Maria Magdala, andere Maria's. Raar. Ik denk wel dat ze er was, hoor. Want volgens de andere evangeliën was ook Johannes er. Maar nog iemand die er niet was, waren zijn discipelen. Allee, niet in dit verhaal. Niet volgens Matthäus. Waar zijn de discipelen naartoe? Waarom vermaalt Matthäus de discipelen niet? Als er iemand zou moeten vermaald worden, dan waren het de discipelen. Nu, Johannes was er, dat weten we uit een andere evangelie. Maar er moet een reden zijn waarom dat Matthäus dan niet vermaalt. Ooggetuigen, normaal gezien zouden moeten betrouwbaar zijn. Wat heb je aan een ooggetuige als hij staat te liegen? Hij zou moeten de feiten, de naakte feiten, objectief weergeven. Maar dat is niet zo. Jullie weten dat even goed als ik. Zelfs als je ooggetuige bent van een accident, zit er altijd toch een beetje van een je eigen goesting, je eigen voorkeur zit erin. En dat hangt er vanaf welke bril je op hebt. Ja? Heel duidelijk voorbeeld, als je een accident hebt met een auto, dan heb je twee versies altijd. Versie A en versie B. Komen die overeen? Zo goed als, maar toch niet 100%. Er zitten verschillen in. Want als jij bestuurder bent van auto A, ga je natuurlijk de feiten, de naakte feiten, zo goed mogelijk voorstellen en je eigen voordeel, zodat de verzekering jou terugbetaalt. Oké, dus betrouwbare ooggetuigen. De meeste zijn vooringenomen, partijdig en eenzijdig. Dus ook hier, in het verhaal van Jezus, je hebt dus die twee misdadigers, aan de linker en rechterkant, zijn die betrouwbare ooggetuigen? Het zijn misdadigers, het zijn rebellen. Waarom zouden zij de feiten goed weergeven? En dan de hoogpriesters. Ja, die waren wel vooringenomen. Volgens Matthäus toch. Die waren echt vooringenomen. Die hadden hun eigen agenda. En dat moest allemaal daarin passen. En als het er niet in past, oh wee. En vrouwen, ja, de vrouwen kwamen daar helemaal van achteren. De vrouwen in die tijd waren onbetrouwbare ooggetuigen, bijna altijd, nog voor ze iets zeiden. Niet ver. Maar toen was er echt discriminatie naar de vrouwen toe. Dus, qua naakte feiten, wat kunnen we daar eigenlijk over zeggen? Wie is er daar eigenlijk betrouwbaar? Van al die mensen die we gezien hebben. Wie denk je? Matthäus. En de andere evangelisten. Hij heeft dat verhaal geschreven. We weten niet of dat Matthäus, die ook een van de 12 discipelen was, of dat hij er aanwezig was bij de kruisiging. Sommigen zeggen dat Matthäus, dus de tollenaar, helemaal niet het evangelie van volgens Matthäus geschreven heeft, dat het iemand anders was. En er is dan nog altijd onduidelijkheid over, maar dat geeft niet. Wat we moeten geloven is dat het verhaal volgens het evangelie dat we hier hebben, betrouwbaar is. 100% betrouwbaar. En daar mogen we ons vast aan houden. Goed, dat voor de feiten. Dan komen we naar de volgende stap, en dat is de interpretatie. We moeten de feiten onderzoeken, interpreteren. En de meest interessante verhalen zijn niet alleen feiten. Als het alleen feiten is, dan is dat een beetje saai. Eigenlijk wat belangrijk is in elk verhaal, is dat we ook de gedachten van de mensen, de bedoelingen van de mensen te weten zien te komen. Waarom is dat gebeurd? Wat was Jezus eigenlijk aan het denken op het moment dat hij daar hing aan het kruis? Dus, het is belangrijk om hun ideeën, hun verlangens, hun hoop, hun visie, wat ze wilden bereiken, dat we dat ook weten. Heel dikwijls wat er specifiek gebeurt, is het gevolg van wat iemand concreet gelooft dat er zou moeten gebeuren. Wat er specifiek gebeurt, is heel dikwijls het gevolg van wat iemand concreet gelooft dat er zou moeten gebeuren. In andere woorden, is er een moraal aan het verhaal. Opnieuw, we gaan opnieuw naar de wegcode. Er is een ongeluk gebeurd. Jij hebt een accident veroorzaakt hier in de straat waar dat je, maar 50 km per uur mag rijden. En in plaats daarvan reed je al 90 km per uur, heb je een accident veroorzaakt. Wat is het eerste dat jullie gaan zeggen? En als je het niet zegt, dan ga je het wel denken. Schandalig. Dat is zijn schuld. Maar hoe weet je dat zeker? Dat zijn de naakte feiten, maar hoe weet je dat zeker? Jij weet niet wat de bedoeling was van die chauffeur die erin zat. Misschien was het zijn bedoeling om eens zijn nieuwe auto's en een nieuwe BMW of Audi een keer goed uit te testen. En zien hoe snel dat hij kan gaan. Dat is wel verkeerde bedoeling. Oké? Maar misschien was het een dokter die reed met die auto en die een kind die aan het sterven was zo vlug mogelijk naar het ziekenhuis wou brengen. Ik heb vernomen, ik ben dan niet 100% zeker dat dokters dat inderdaad zouden mogen doen. Als er hier een dokter is die zegt, dat is niet waar, weet het mij te zeggen achteraf. Maar volgens mij is dat wel een goede bedoeling dat je dan sneller rijdt dan dat je normaal zou mogen rijden. Dus het is belangrijk dat we de bedoeling achterhalen, waarom doet die mens dat? Zo ook met Jezus. Zijn grote verlangen, zijn hoop was de vestiging van Gods koninkrijk. En hij heeft daar ook consequent naar gehandeld. Hij zei, niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven heeft voor zijn naaste. En iemand die consequent handelt naar zijn ideeën, zo mensen zijn een inspiratie voor anderen, vormen een model, een voorbeeld om te volgen. Maar heeft Jezus zijn bedoelingen bereikt in zijn leven? Veel mensen zouden zeggen, ja, maar dat kruis heeft toch eigenlijk wel voortijdig een stop gemaakt aan al zijn bedoelingen. Het was zijn bedoeling om vrede op aarde te brengen, een paradijs voor iedereen. Is er niets van terecht te komen, hè? Zouden we verkeerd kunnen interpreteren, maar het is wel menselijk gesproken logisch dat mensen zo redeneren. Interpreteren van feiten is niet iets evident. Een beetje moeilijk. Het is nogal gemakkelijk om een valse interpretatie te hanteren over wat dat de waarheid is en misleid te worden. Het is gemakkelijk om een Bijbeltekst te interpreteren volgens je eigen ideeën, volgens je eigen bedoelingen. En daarvoor moeten we oppassen. En om ons tegen deze dwaalleren te beschermen, en die zijn er jammerlijk genoeg in de kerk, is er eigenlijk één goede manier van interpretatie. Namelijk het volgen van de interpretatie van de auteur, Matthäus in dit geval. We moeten heel nauwkeurig letten op wat Matthäus wou zeggen aan ons. En aan de hand daarvan kunnen we een correcte interpretatie opbouwen van de kruisiging. Nu, er zijn heel veel verkeerde interpretaties van de kruisiging. De meeste mensen hier in België volgen de interpretatie van die man hier, dat is een foto van de film The Passion of the Christ. En die man is Pontius Pilatus. En het is heel moeilijk te zien, maar hier ergens is Jezus op de foto. Het is soms moeilijk om Jezus te zien. En Pontius Pilatus, zou je kunnen zeggen, vertegenwoordigt de interpretatie van heel veel atheïsten, seculiere mensen, hier in België. Wel, hij zelf was geen atheïst, hij geloofde in heel veel goden. Maar toen hij oog in oog stond met Jezus, dan vroeg hij aan Jezus, ja, wat is eigenlijk de waarheid? Wat is de juiste interpretatie van wat dat er hier aan het gebeuren is? Ik zie wel dat Die priesters daar van de Joden, die willen jou dood hebben. Ik begrijp niet waarom. Volgens mij ben jij perfect onschuldig. Ik zou je moeten kruisen, maar ik wil dat eigenlijk niet doen, want ik zie de reden niet in. Wat is de waarheid van wat er hier aan het gebeuren? En hij wist het niet. Hoe goed dat hij het ook probeerde te achterhalen. En hij deed echt zijn inspanning. Dat is een van de dingen die ik heel goed vind aan de film van Mel Gibson. Je ziet Pilatus tot het uiterste te gaan om Jezus te redden van het kruis. En het lukt hem niet. Hij wist het niet. Wat is de waarheid van wat dat er aan het gebeuren was? En veel mensen zeggen, ah, Jezus die gestorven is aan het kruis. Oh, ja. Gelijk de Amerikanen zeggen, collateral damage. Er was rebellie in Israël. En ja, dat er zo nu en dan een keer een onschuldig iemand ook slachtoffer is. Kun je niet vermijden, hè. Gebeurt. En dat Jezus was, ja, ongelukkig voor hem. Malchance. Dat is zo'n beetje de mening van Pontius Pilatus en ik denk ook van heel veel mensen die niet verder gaan met deze feiten. De tweede zijn de Joodse uitleggers. Hoe leggen de Joodse leiders die kruisiging uit? En Matthäus brengt dat heel goed uit. Je hebt dat wel echt ook gezien. En het is ironisch, want ze weten ergens wie dat Jezus is. Hij is de Zoon van God, ja, dat heeft hij gezegd. De Messias, ja, dat heeft hij gezegd. Maar, ik geloof het niet hoor. Ze geloofden het niet. Ze waren wel de Messias verwachtende. Maar die? Nee. Die is het niet. We zijn iemand anders verwachten. Dat kan niet zijn dat die Jezus van Nazareth, van Galilea. Kijk een keer goed naar hem. Ziet er dat iemand uit, gelijk een Messias? Ze hadden ergens een vooroordeel hoe dan een Messias eruit zag. En toen dat ze Jezus zagen, van nee, dat klopt niet. Mijn idee klopt niet met de Jezus die ik hier voor mijn ogen zie. Dus ze hadden een verkeerde interpretatie over Jezus. Jezus was de verkeerde acteur in de show. En je ziet dat ze Jezus beproeven. Als jij inderdaad de Messias bent, maar toon het dan. Geef ons het teken. Jezus deed het niet. En dan, heel merkwaardig in Matthäus, heel merkwaardig, je zou kunnen zeggen dat er één iemand is, in Hans zijn verhaal, die het dichtst bij de waarheid zat. Die qua interpretatie het dichtst bij de waarheid zat. En dat was de hoofdman over 100. Je ziet dat Matthäus daar in een heel positieve manier over spreekt. En ook elders in het Matthäus-evangelie is er een bekende passage waarin dat een van die hoofdmannen komt naar Jezus toe en zegt, mijn knecht, die is ziek, zouden we willen hem genezen? En Jezus zegt, ja, dat wil ik wel doen. En Jezus was van plan om op weg te gaan. En dan zegt die hoofdman tegen Jezus, ja, maar ja, je hoeft dan niet te komen. Eén woord van u is al genoeg. En inderdaad, Jezus zegt, hij hebt geloof. Hij hebt geloof. En omdat je geloof hebt, zal uw knecht genezen zijn. Dus Matthäus heeft heel veel lovende woorden over hoofdmannen, Romeinse hoofdmannen. En hij zegt, waarlijk, dit was Gods zoon. Hij was de enige van al die ooggetuigen die het correct had. Hij had bewondering en respect voor Jezus. Niemand zoals die man daar is gestorven zoals hem. Je zou kunnen zeggen, hij was op het juiste spoor. Hij was in de goede richting aan het gaan. Maar was het voldoende? Ik denk het niet, want als je in de tijd van de Romeinen, als je zegt van iemand dat hij Gods zoon is, de keizer, de Caesar, de keizer, was ook Gods zoon. En er waren toen in een polytheïstische samenleving waren er heel veel zonen van God. Dus we weten het niet echt zeker, maar hij had wel bewondering voor Jezus. Dus hij zat ergens toch op de goede weg. En dan het derde punt. En dat is misschien het moeilijkste. Om het mysterie te ontknopen, vinden we 7 sleutels terug in het verhaal van Matthäus. En het zijn die 7 sleutels die aan ons gaan brengen, verder dan gewoon de feiten, verder dan een interpretatie, die gaan ons brengen tot de waarheid. Ik weet, het is een beetje een moeilijke analogie, maar ik heb een analogie van de film The Bourne Supremacy, of Jason Bourne, die ken je wel, die spion van Amerika. Stel dat jij een Belgische bedrijfsleider bent op bezoek in Moskou. En daar kom je een ongeluk tegen, omdat een andere auto je achterna zit. De Russische politie vindt het ongeluk eigenlijk een beetje verdacht en houdt jou in hechtenis. Eigenlijk het mysterie is dat je een Belgische spion bent. Maar dan ga je natuurlijk niet aan de neus van de Russische politie hangen. Omdat dan, als je dat zou doen, dan zou het complot tegen de Belgische belangen in Rusland zou aan het licht gebracht worden. Dus je wil je identiteit niet openbaren. En de Russische politie tast verder in het duister. Soms hebben we openbaring nodig. We kunnen het niet weten puur en alleen door er logisch over na te denken. Het gaat niet. God moet ons helpen om het echt te begrijpen. God moet ons ogen geven om te zien. En als dat niet gebeurt, ja, dan gaan we het niet zien. Dan gaan we de ontknoping van Hans het drama missen. En de manier waarop dat God dat doet, is via profetische aanwijzingen achter het drama. Als we het profetische kader kennen, dan tasten we niet meer in het duister. En er zijn 4 tekenen in het verhaal van Matthäus die profetisch zijn. Het eerste is de beker. In vers 34. Jezus weigert die beker te drinken. Waarom? Omdat hij een andere beker moest drinken. Hij moest de beker drinken van de toorn van God. De toorn van God over de zonde van de mensen. Die beker moest gij wel drinken. Ik weet, vandaag de dag spreken we niet graag meer over de toorn van God. Dat klinkt allemaal zo'n beetje doemdenkerij. Daar houden we niet meer van. Maar de Bijbel spreekt er wel over. En Matthäus ook. Dus als we niet willen de openbaring missen, dan moeten we dat serieus nemen. Hier is Jezus meer dan een gewoon voorbeeld om te volgen. Dat is iets dat Jezus alleen kon doen. Niet iets waarin dat wij hem kunnen volgen. Het tweede profetische teken is duisternis. Vers 45. 3 uren. Als je herinnert, tijdens de Exodus, een van de plagen die Mozes stuurde over het land Egypte, was 3 dagen duisternis. Geen 3 uren, maar 3 dagen duisternis. Dus Jezus hier, wat hij doet, drama, wat hij doet, is een nieuwe exodus. Een exodus uit Egypte. Het Egypte staat symbool voor de zonde. En hij bevrijdt ons van de zonde. Hij brengt ons weg van die duisternis in het licht van zijn vader, van zijn koninkrijk. Het derde is het voorhangsel. Het voorhangsel in de tempel, dat schijnt 18 meter hoog te zijn. Stel je eens voor, een gordijn. De gordijnen die wij thuis hebben zijn ietsje kleiner dan 18 meter. 3 meter. Maar 18 meter, en dat was zo'n heel dik tapijt, bijna. En dat stond symbool voor verboden toegang. Maar hier mag je niet binnenkomen. Geen toegang tot God. En hier zegt Matthäus heel duidelijk, het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Normaal gezien, om dat te doen, zou je aan weeskanten paarden nodig hebben om dat uiteen te trekken. Dat zo moeilijk was. Maar God kan dat zo doen. En het is van boven naar beneden, omdat het iets is dat God zelf heeft gedaan. En dus vanaf dan is de toegang tot het Heilige der Heiligen open. Voor ons zondaars, we mogen zo binnengaan. Als dat niet profetisch is, dan weet ik het niet. En dan het laatste dat gebeurt, zijn de graven die opengaan. Vers 52. Mensen die dood waren, die staan weer op. En dat symboliseert eigenlijk dat met de kruisiging, de dood van Jezus, Jezus heeft de dood zelf overwonnen. Door zijn kruisiging. En dan tenslotte zijn er nog drie andere aanwijzingen. In totaal zijn er 7 die Matthäus ons geeft. 3 andere, en als je nu nog niet overtuigd bent, dan weet ik het ook niet. De eerste is de titulus. Dat is dat bordje daar, waarin dat er in 3 talen stond de reden van de aanklacht tegen Jezus. En de reden was dat hij, Jezus van Nazareth, de koning der Joden was. Dat was de aanklacht, de officiële aanklacht. De Joden zelf protesteerden van, ja, neem dat terug af, Pontius Pilatus, dat is verkeerd. Hij moet erop schrijven, hij heeft gezegd dat hij de koning der Joden is. Maar Pontius Pilatus wou dat niet doen. Tweede is de tempel herbouwen in 3 dagen. Dat was een van de redenen waarom dat ze met hem spotten. En Jezus heeft dat inderdaad gezegd. Als je de andere evangeliën leest, Jezus heeft inderdaad gezegd dat hij dat ging doen. Maar hij sprak over een ander tempel. Hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na 3 dagen zou hij terug opstaan. Dus ook dat is profetisch. En tenslotte, het laatste, vers 46, hij roept, Eli, Eli, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Eli is het Aramees voor God. Of het is omgekeerd, wacht eens. Hè. Eli is het Hebreeuws, Eloi is het Aramees, zo is het. En dat is een quotatie van Psalm 22, die Jezus daar aanhaalt. Dus Jezus vervult die profetie ook van in de psalmen. En ze verstaan hem verkeerd, opnieuw, verkeerde interpretatie. Elia, ze horen Elia, ze horen niet Eli, ze horen Elia. En Jezus zegt dan, ja, dus Elia is gekomen, Johannes de Doper, en ze hebben ook met hem gedaan wat ze wilden doen. Allemaal vervullingen van profetieën. Hoe kijk jij naar dat kruis? Eigenlijk zouden we moeten zeggen, zoals de centurio, wie denk jij dat Jezus is, eigenlijk is? Kunnen we nog gechoqueerd zijn bij het zicht van de dood van Jezus? Er is heel veel kritiek geweest op de film van Mel Gibson, omdat het te wreed was. Hier in het relaas van Matthäus is er heel weinig over het fysieke geweld dat er werd gebruikt tegen Jezus. Er staat alleen nadat ze hem gekruisigd hadden. Zal. Geen details. Geen geweld. Voor Matthäus was dat niet belangrijk. Dus misschien heeft Mel Gibson het een beetje te fel gedaan. Voor Matthäus was het belangrijk dat we die gebeurtenis juist interpreteren. Dus hoe interpreteer je het relaas van Matthäus de tollenaar? Het is heel goed mogelijk dat ook wij dat verhaal anders interpreteren, net zoals de Joden toen. Omdat we van onze eigen ideeën, godsdienstige ideeën van vroeger, misschien nog van de katholieke kerk, een bepaald idee hebben van, ja, dat moet het geweest zijn. Maar dat idee is niet altijd de waarheid. En daar moeten we mee oppassen. De Joodse leiders zijn een waarschuwing voor ons dat we niet hetzelfde doen. En dan tenslotte, heb je reeds een sleutel geprobeerd? Er zijn er 7. Allemaal vanuit de profetie. Krijgen mensen zomaar een openbaring van God? Dat het plotseling het lichtje aangaat van, ah, Eureka! Gebeurt dat zo plotseling? Ik denk dat God tot ieder van onze harten spreekt. In de diepte van ons hart, heel stil. En jou de waarheid openbaart. Jouw ogen geeft om te zien. Eigenlijk gaat het over deze vraag, hoe kniel je voor het kruis? Niet enkel hoe zie je het kruis, maar wat doe je ermee? Uiteindelijk moeten we onze knieën buigen voor Jezus. Hebben we dat al gedaan? De beste manier om dat te doen is thuis, als je alleen bent. Je leest nog eens Matteüs 27 en je laat God tot jou spreken. Laten we bidden. Heer Jezus, we willen u danken dat u niet bent gevlucht uit Israël, maar dat u de weg helemaal hebt gegaan tot het uiterste. Dat u helemaal gehoorzaam bent geweest aan uw Vader. En datgene hebt gedaan waarvoor u bent gekomen. Ons te bevrijden. En niet alleen ons, Heer Jezus. U bent gestorven voor de zonde van de hele wereld. Wilt u ons zo helpen om deze boodschap van vergiffenis, deze boodschap van genade, ook verder te delen aan andere mensen die u nog niet kennen? Dat willen we u vragen in de naam van Jezus. Amen.
We zullen nog 1 lied zingen samen. 543.
Maak mij tot een wondermens, gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot, maar u heelde mij, u heeft mij ook gegeven. U bent de Heer die ik dien, eens wat u brengt, u kan ik zien. Zing halleluja, jij voor de Heer, u hebt het niet, u hebt het niet, u hebt het niet. Thank you.
Oké, dan wens ik jullie nog allemaal een goede en een fijne zondag.